Gemeente, ik zeg boven de preek, zijn ziel tot een schuldoffer. Zijn ziel tot een schuldoffer. Dat is een tekst uit Jesaja 53. Het gaat over de Heer Jezus. Zijn ziel zal zich tot een schuldoffer gesteld hebben. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op het vergrijp. Er staat in onze tekst Leviticus 5 vers 16. Zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft. Het vergrijp. Ten tweede gaan we letten op de verzoening. Er wordt in onze tekst gesproken over een priester. Zo zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen. En het zal hem vergeven worden. En ten derde gaan we letten op de vergoeding. Er staat ook in onze tekst. Wanneer hij tegen het heilige gezondigd heeft, dan moet hij vergoeden. Door er ook een vijfde deel aan toe te voegen. Ik zet dus boven de preek zijn ziel tot een schuldoffer. We letten ten eerste op het vergrijp. Ten tweede de verzoening. En ten derde de vergoeding. Laat ik beginnen, gemeente, met een voorbeeld. Vorige maand stond er in het RD een opmerkelijk bericht. Een zekere mevrouw Lucienne Bernsen wilde schoon schip maken. Zij was vroeger een winkeldief geweest, 33 jaar geleden, in haar puberteit, maar toch. Ze had zich toen, als kind, als jonge puber, iets wederrechtelijk toegeëigend uit de Jaminwinkel. Rolletje snoep of zo. Paar rolletjes snoep. Dat een aantal keren achter elkaar. Wat gebeurt er met deze mevrouw Bernsen? Ze komt een jaar of vijf geleden tot geloof in de Heer Jezus. En God heeft haar zonde vergeven, dat mag ze weten. En God heeft ook haar depressie weggenomen waar ze last van had. Dat stond allemaal in dat krantenberichtje. Rond de jaarwisseling besefte ze opeens dat ze nog wat op te ruimen had in haar leven. En ze reed langs die Jaminwinkel en dacht aan de diefstal van vroeger. Ze schreef aan de eigenaar van de winkel een brief en vroeg vergeving voor datgene wat ze vroeger gestolen had. En ze deed ook nog 15 euro in die envelop. Commentaar, zo ruim ik ook dat stukje van mijn verleden op. Heel concreet, niet alleen vergeving vragen, maar ook vergoeding geven. Nou gemeente, we zitten eigenlijk al in de preek, want daar gaat het vanmorgen over. Ik heb een preek in het bijzonder voor mensen die geloofsbelijdenis gaan doen dit jaar. Geloofsbelijdenis heeft ook alles te maken met schuldbelijdenis. Die kan je niet van elkaar afhalen. De grote kerkvader Augustinus heeft zijn boek geschreven, de Confessiones, een eigen bekeringsgeschiedenis. Ze was 32 jaar oud. En Confessiones betekent zowel belijdenis van zijn eigen zonde, die beschrijft hij ook in zijn boek, heel eerlijk. Begon al met peren stelen. Maar Confessiones betekent ook lofprijzing. Belijdenis zowel van je schuld, je zonde, maar ook belijdenis van Gods goedheid en barmhartigheid. Dat zit in dat ene woord, belijdenis. Van mijn schuld en van Gods overstelpende goedheid. Als we gaan spreken over het schuldoffergemeente, ik probeer het een beetje stap voor stap op te bouwen. Schuld en schuldoffer, dan gaat het over mensen die schuld hebben gemaakt. Gelovigen die schuld hebben gemaakt. Volk van God, Israël. En hoe die schuld wordt geboet en hoe die schuld ook moet worden vergoed. Ik vind het zo treffend dat vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk, dat je toen de biecht had. En dat je één of twee keer per jaar een biechtgesprek aanging met de priester, de pastoor. Een ernstige zonde, een biecht had altijd ook twee componenten. Een biecht, dan vertelde je je ernstige zonde, maar er werd ook gesproken over de absolutie. Als hij dat dan gedaan had, dat hij je zonde had opgebiecht, dan mocht de priester ook absolutie, dat wil zeggen toezegging geven van de vergeving van je zonde. Want als je je zonde beleidt, dan zal de Heere die vergeven. En als je dat dan had gedaan, dan begon het pas. Want je had je zonde opgebiecht en je mocht dan vergeving ontvangen. Maar dan moest je natuurlijk, als je dan weer naar huis ging, dan moest je ook beginnen aan een weg van herstel. Dan moest je ook jouw bijdrage gaan leveren aan herstel en welzijn van verstoorde relaties die jij had veroorzaakt. Je moest concrete excuses gaan aanbieden bij deze of gene die je het leven zuur had gemaakt. Je moest van jouw kant verzoenpogingen gaan doen. Of je moest schadeloosstelling aanbieden. Al is het 15 euro in een envelop. Dat was een echt bewijs dat je berouw had en vergeving. En dat je uit die vergeving wilde leven door het met een ander ook weer goed te gaan maken. Nou, dat heeft alles te maken met schuldoffer. En met geloofsbelijdenis doen. Er staat in de Bijbel, jammer dat alleen de Rooms-Katholieke mensen dat hebben. Er staat in de Bijbel, beleid elkaar de misdaden. En ik zie dat terug hier in het Oude Testament. Want als iemand gezondigd had uit Israël. En dan moest hij een schuldoffer gaan brengen. Maar dan deed hij dat niet in zijn eentje. Met een ram, en dan ging hij met een ram. En dan ging hij naar het altaar. Er stond er altijd een priester bij. Een priester. En samen met die priester gingen dan die ram offeren. Zo mocht hij dan verzoening krijgen voor zijn schuld. Die priester, we zouden zeggen, een pastoraal werker. Iemand die te maken heeft met het heiligdom, met God, een ambtsdrager. En die schuldige, die overtreder, samen met die priester, zijn zonde belijden op het hoofd van die ram. En de priester hoorde dat aan, die stond erbij. En samen, als het ware, knielen bij dat altaar. En die zonde bij het kruis brengen, zouden we in het Nieuw Testament in zijn zin zeggen. Kruis brengen en zo samen ook te mogen leren leven uit die vergeving. Die schuldige stond, die overtreder stond daar ook altijd met een priester. Die priester in zijn kant als pastoraal werker, die was dus ook bezig met de zonde van anderen. Om die samen met die ander te brengen bij het altaar, bij het offer, bij God, bij het kruis. Het kunnen stenen zijn in je leven. Stenen op de akker van je hart. Waardoor je denkt van, ik ben niet vruchtbaar voor God. Die stenen moeten weg. Er kan schaduw in je leven zijn. Zeggen, ja, ik weet, de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven. En ik ben een kind van God. En ik geloof dat allemaal. En toch, ik ben niet echt blij. Ik heb eigenlijk niet die volle vrede, die volle vreugde. Dat zonlicht van Gods genade, dat breekt maar niet door in mijn leven. Hoe komt dat? Ja, weet je wat er komt? Moet goed luisteren vanmorgen. Heeft te maken met de schuldoffer. En dingen die heel concreet moeten worden weggedaan. We hebben gezongen op Psalm 51. Waar David geen vreugde meer had. Hoe kwam dat? Hij had geen vreugde meer in zijn leven. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Ik geloof wel dat ik heil heb, dat ik een kind van God ben. Ik ben de vreugde kwijt. Hoe komt dat? Nou, komt Nathan even tegen hem en zegt, joh, kom. Je had met je vingers af moeten blijven van je buurvrouw. Oh, is dat het? Heel concreet. Pats. Ja, dat is het. En dan valt hij in de schuld voor God. En je hebt met je vingers af moeten blijven van je buurman. Je hebt hem gedood. Bloedschuld. En als kind van God valt hij in de schuld voor God. En dan gaat hij zingen. Zuchten. Gaat hij snikken. Mijn schuld is zwaar. Schuld. En die schuld die moet verzoend worden. Ik heb uw wet geschonden. Ik ben door schuldbesef getroffen en verslagen. Wat moet ik doen? Je moet je schuld gaan belijden, David. Je moet je gaan belijden voor God en gaat dan ook naar een priester. En je moet een ram nemen en je moet een schuldoffer gaan brengen. Zo wordt die schuld vergeven en verzoend. Ja, nou daar gaat het over vanmorgen. Schuldoffer. Mag ik even wat zeggen, even tussen haakjes. Ik heb zo de afgelopen maanden, hier en daar, zo rond het avondmaal, heb ik wat bezig gehouden met die schuld, met die offers. Hè? 4 bloedige offers in het Oude Testament. Brandoffer. Vloeide bloed. Vredeoffer, vloeide bloed. Zondoffer, vloeide bloed. En nu het schuldoffer, 4 bloedige offers. En je kan zo'n prachtige lijn trekken naar de 4 evangeliën. Johannes, Lucas, Marcus, Matthäus. En die 4 bloedige offers, dat heeft te maken met de 4 kanten van het kruis van de Heere Jezus. Ja. De lichtzijde van het kruis. En de donkere kant van het kruis. Wat is de lichtzijde van het kruis? Zoals die 4 offers, de 4 evangeliën. Het lijden, het sterven van de Heere Jezus beschrijven. 4 kanten. 1 offer is niet genoeg. 4 kanten die. Wat is de lichtzijde van het kruis? Als ik aan het brandoffer denk, dan denk ik aan de zoendood van de Heere Jezus. Waardoor ik wel gevallig word voor God. Door zijn dood mag ik weten, een kind van God mag zijn. Dat ik aangenaam gemaakt ben in de geliefde. Dat hij zich het slachtoffer voor de zonde heeft willen geven. Dat hij mij voor, zich voor mij willen overgeven. Om mij als kind van God te maken. Aangenaam in hem voor God. Als het gaat over het vredeoffer, dan denk ik aan, aan de zoendood van de Heer Jezus, die mij vrede met God geeft. Heerlijk. Gemeenschap met God. Vrede. Helemaal vlak. God in mijn hart. Dankzij de dood van de Heer Jezus. Nou, dat is prachtig. Dat ik door genade een kind van God mag worden. Dat ik vrede met God mag hebben. Door zijn bloed. Als het over het zondoffer gaat, dan denk ik dat de Heer Jezus door zijn lijden en sterven, zijn verzoenend lijden en sterven, dat hij mijn zonde heeft willen wegnemen. Ja, schuwelijke zonde heeft hij weggedragen. Vergeving. En bij het schuldoffer vanochtend, dan gaat het over dat aspect van de zoendood van de Heer Jezus, waardoor hij herstelt en vergoedt wat ik als zondaar heb bedorven en wat ik heb weggeroofd. Als iemand een schuld, een overtreding had begaan, dan moest hij een schuldoffer brengen. Want God, dan was de gemeenschap met God verstoord. Er was schuld gemaakt en God kan nooit over die schuld heen. Die moet eerst worden vereffend, die moet worden betaald, dat moet weg. Anders is er een verstoorde relatie tussen God en je hart. Dat offer zorgt er natuurlijk voor dat de relatie weer hersteld wordt. Met God en jouw hart, maar ook, en dat is wat ik vanmorgen wil zeggen, maar ook in dit schuldoffer de relatie tussen God en mijn ziel, maar ook tussen God en mijn naaste, mijn medebroeder, mijn medezuster. Heeft dit met de Heer Jezus te maken? Jawel. Is dat ver gezocht? Nee, dat is niet ver gezocht. En er staat in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. Daar staat als zijn ziel, de ziel van de Messias, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal die zaad zien. Het welbehagen des Heren zal zijn hand gelukkig voortgaan. Het is, er wordt een hele directe lijn getrokken tussen de lijdende knecht en het schuldofferaspect. Nou, laten we eens gaan kijken. Dit waren een beetje inleidende opmerking. Laten we nu eens gaan kijken naar hoe dat nou in zijn werk ging in het Oude Testament. Hebben jullie Bijbeltje nog open? Allereerst dat woord schuldoffer. In de NBV, daar hebben ze het vertaald met hersteloffer. Ja, dat is een goede vertaling. Daar zit iets in van herstellen, compenseren, restitueren. Iets weer in orde maken. Naar God toe, dan spreken we over verzoening, vergeving, dat het weer in orde komt. En naar de naaste toe, dan spreken we over vergoeding. Schadevergoeding. Wiedergutmachung. In het schuldoffer gaat het er dus over dat een ander, God of de naaste, dat een ander benadeeld is door mij. En daarom zien we gemeente, dat vind ik wel mooi, als u let op de structuur, dat dat schuldoffer bestaat uit 2 delen. Je kan God benadelen en je kan de naaste benadelen. In Leviticus 5, vers 14 staat: de Heere sprak tot Mozes. En dat gaat door tot en met vers 19. Daar zien we hoe je God kan benadelen. Ga ik zo uitleggen. En dan vanaf hoofdstuk 6 vers 1 staat er weer. De Heere sprak tot Mozes. En dan volgen een aantal voorbeelden van hoe je een de naaste kan benadelen. He, dus je kan tegen de eerste tafel van de wet schuldig staan. Door God te benadelen. Dat is hoofdstuk 5 vers 14 tot 19. En je kan ook tegen de tweede tafel van de wet. Daar kan je schuldig bij staan. Doordat je de naaste benadeelt. Dat is Leviticus 6 vers 1 en volgende. Het staat er onderscheiden. De Heere sprak tot Mozes en dan weer. De Heere sprak tot Mozes. Keurig opgedeeld. Laten we eerst eens kijken naar hoe kan je God benadelen. Nou, er staat in hoofdstuk 5 vers 15. Wanneer een persoon trouwbreuk pleegt. En zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heere. Er zijn dingen die aan God toekomt. Waar God recht op heeft. En jij onthoudt die aan God. Je doet dat niet expres, maar min of meer ja, onopzettelijk. Zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heer. Je zondigt tegen de heilige dingen van de Heer. Door die dingen te ontwijden. Of door dingen aan God te onthouden waar hij recht op heeft. Ik ga eens een paar voorbeelden noemen. U weet, in het Oude Testament was het zo dat je de allereerstelingen van het veld en van het vee, die behoorden aan God toe. Nou, het kon zijn dat je een rekenfout gemaakt had. Oh ja, dat ben ik nog eigenlijk vergeten. Dat was ook nog een lammetje van dat schaap, de eersteling. En die had eigenlijk ook. En dan vergeet. Ja, nou, we hebben schuld. Wij hebben schuld voor God. Moet je schuld overbrengen. Je moest ook de tienden van alles geven aan God. En het kan zijn dat je nou per ongeluk, dat je misschien een vergissing gemaakt hebt en daar heb ik nou de tiende nou net niet van gegeven. Nou, dan had je schuld en die schuld, daar moest je dus een offer voor brengen. Dan had je gezondigd tegen de heilige dingen van de Heer. Het kon ook zijn, een stukje erger, dat je de Heer een gelofte had gedaan. Je was ernstig ziek. Zeg, Heere, als ik nou beter word, dan geef ik als dank aan u 2 runderen. En waar rempel, je wordt beter en je geeft als dank de Heere 1 rund. Maar je had er 2 beloofd. Al mijn geloften u betalen. Ja, maar je hebt eigenlijk maar de helft gedaan. Dat is toch je schuldig. En dan moest je een schuldoffer. Je had eigenlijk God ergens van beroofd waar hij recht op had. Er staat in de Bijbel, gij berooft mij, zegt God tegen de mensen. Zal een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan vragen de mensen, maar waarmee beroven wij u dan? Dan zegt de Heer, met de tiende. Met de tiende. Jullie geven me maar een voortje. Ik heb recht op jullie tiende, o mijn volk. En jullie geven mij maar. Of van die koperstukjes. Jullie beroven mij. Ja, dat kan ook zo zijn. In het Nieuw Testament zien we daar ook aanwijzingen van. Ananias en Safira. Die hadden de Heer alles beloofd. Maar ze gaven niet alles. Jullie beroven mij. Ananias en Safira. Je geeft niet waar God recht op heeft. En zo kan dat ook in ons leven zijn. Waar God recht op heeft. Als je een christen bent, een kind van God. Dan heeft de Heer recht op alles. Op je lichaam. En op je ziel. Op de zondag, maar ook op de zaterdag en de maandag. Beroven we God. God heeft wel recht op je portemonnee. Op de tiende, heel concreet. Of geef hem een fooitje. Je gaat trouwen, hè? Je gaat dit jaar trouwen. Nou, ja, daar hoort natuurlijk een groot feest bij. Leuke locatie. Mooie trouwauto's. Kost me wat, hoor. Hey. En een kerkdienst. En dan komt er een collecte in de kerkdienst. Nou, wat daarin zit. Voortje. Gij berooft mij. We hebben beloofd om mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Naar ons geschonken gaven. Maar ja, we vinden het wel best om 1 of 2 keer naar de kerk te gaan. Voor de rest niet te veel mee bemoeien, niet te veel doen. Je berooft mij. Ik heb er recht op dat je je gaven gebruikt voor de opbouw van de gemeente. Waar zijn jullie allemaal? Nou, als hij dus schuldig stond, wat moest hij dan doen? Dan moest hij dit doen. Er staat in vers 16 onze tekst, dan moest hij een ram nemen. Een gave, een mannelijk schaap, een gave ram, zonder gebrek. En die moest je ter verzoening aan God opofferen. Zo kwam je weer in het reine met God. En je moest vergoeding geven. Hoeveel? 100% vergoeding, plus nog een vijfde deel eraan toe. 120%. Als je 100 euro had ontvreemd, dan moest je 100 euro teruggeven, plus een vijfde. Dus dat wil zeggen 120 euro in totaal. Duidelijk. Zondigen tegen de heilige dingen. Dan wordt er een tweede voorbeeld genoemd, vanaf vers 17. En wanneer een persoon zondigt en een van al de geboden van de Heere overtreedt, wat niet gedaan mag worden, je doet het zonder opzet, en hij moet zijn ongerechtigheid dragen. Hier wordt gesproken niet over zondigen tegen heilige dingen, maar zondigen tegen verboden dingen. Tegen de geboden van God die je niet mag doen. Dingen die je niet mag doen. En je doet het toch. Niet heel erg expres, of misschien toch ook weer wel. Je zondigt tegen één van de geboden van God. Dan had je schuld. En er staat, hij zal zijn ongerechtigheid dragen. Dat wil zoiets zeggen als, je gaat er ook nog onder gebukt ook. Je lijdt eronder. He, je laat schuld op je en je gaat er ook wel onder gebukt. Van ja, nou ga ik geloofsbelijdenis doen. En nou zijn er dingen in het verleden, dat is nog niet helemaal recht gezegd. En dat komt terug. Eén van de geboden van de Heere heb ik tegen gezondigd. En dat komt terug. En dat moet eerst recht gezet worden. De overtreder lijdt onder die zaak. Bang dat hij Gods toren op zich laat. Bang dat het volle licht van Gods genade niet doorbreekt, want het is nog steeds niet doorgebroken. Heer, is er iets in mijn leven waar wat nog weg moet, opgeruimd moet worden? Grote schoonmaak waarvan ik gereinigd moet worden. Ik wil graag een vat zijn gevuld met de Heilige Geest, maar dat kan niet. Tenzij dat vat eerst gereinigd wordt. Het moet eerst schoongemaakt worden. En dan pas kan het gevuld worden. Wat moet er schoongemaakt? Wat moet weg? Reinig mij van mijn bloedschuld, o God. Verboden dingen. Nou, voor David was dat niet zo moeilijk. Het zevende gebod. En misschien is dat ook in jouw leven wel zo. Zijn er in het verleden dingen gebeurd? Meerdere seksuele contacten gehad? Ik heb dat eigenlijk nooit tegen iemand. Ja, ik heb het wel aan God beleden, maar voor de rest. Misschien heb jij een priester nodig. Een pastoraal werker die je kan vertrouwen, wat veilig is. Dat je dat nog eens uitspreekt en samen het kruis gaat. Schuldoffer. Moet je eens over nadenken. Eerste gebod, tweede gebod. Andere goden, die heb je bezig gehouden met. Ja, ik heb me bezig gehouden met duistere dingen in mijn verleden. Pa, hoe weet het allemaal niet? Ik heb naar muziek geluisterd dat mijn ziel vernietigt. Er is in mijn oren muziek gekomen. Via mijn ogen zijn er dvd's, beelden naar binnen gekomen. Dat mij besmet en dat me schuldig heeft gemaakt voor God. Het was zo grof. Het was zo pervers. Het was zo gewelddadig. En dat komt nu terug als je belijdenis gaat doen. Kom terug. Daar moet je vanaf. Of stelen, al is 33 jaar geleden. Kom terug. Of tegen het vijfde gebod, je vader en je moeder. Dwars geweest vroeger tot en met. Geen land mee te bezeilen. Wonder dat ze nog van me houden. En dan ga ik belijdenis doen. Ik moet het eens tegen mijn vader en mijn moeder gaan zeggen. Ik moet tegen ze gaan zeggen, pa en moe. Ik wil je nou officieel vragen om vergeven. Ik heb je op je hart getrapt. Dat is gaan zeggen. Of het zesde, gij zult niet doden tegen een van de geboden. Het kan zijn dat je vroeger nog wel agressief was.
Ja, niemand weet dat voor de rest.
Dat je vroeger al agressief was. Je handjes zaten vrij los. Je hebt iemand ook wel eens helemaal in elkaar geramd. Maar het is goed dat je naar die persoon toe gaat. Dat je dat gaat zeggen. Dat je daar eens oprecht vergeving voor vraagt. Goed maken. Goed maken. Het kan zijn. Ja. Valse getuigenis. Dat je een ander. Je had, op school had je een bloedhekel aan die en die. Het waren er maar één of twee in de klas. Je had er een bloed. En je hebt ze zwart gemaakt. Of een leraar of een lerares. Je ene die kon je niet uitstaan. En je hebt ze het leven op school moeilijk gemaakt. Ze proberen weg te treiteren. En dan ga je een beetje belijdenis doen en zo. Geloofsbelijdenis. Ho, schuldbelijdenis. Misschien is het goed dat je ze een brief gaat schrijven. Of een mailtje gaat sturen. Ga bellen. Naar die bewuste juffrouw of die bewuste meester waar jij vroeger zo dwars bij was. Dan is het echt. Nou, dat is de eerste tafel. In hoofdstuk 6 gaat het over de tweede tafel van de wet. De Heere sprak tot Mozes wanneer een persoon zondigt. Een trouwbreuk pleegt tegen de Heere doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven is. Wie is ter hand gesteld dat hij iets geroofd heeft, of dat hij de naaste met geweld heeft afgepest, of dat hij een verloren voorwerp gevonden heeft en hij ontkent dat en legt het al een valse eed af over een ding. Hier gaat het eigenlijk heel specifiek, ik heb het net al een beetje gezegd, maar hier gaat het heel specifiek vanaf 6 vers 1 over die tweede tafel van de wet, zondigen tegen de naaste. En dan worden er ook een aantal dingen concreet genoemd. Stel je voor, iemand heeft jou iets in bewaring gegeven. Wil je dat even oppassen? Wil je daarvoor een bepaalde tijd op passen? En na een verloop van tijd komt die ander weer vragen wat hij aan jou heeft ter hand gesteld. En dan zeg je, ja maar ho, ik weet daar niks van, dat je dus liegt. Ja, dat is natuurlijk erg als je dat doet. Of diefstal. Of met geweld dingen wegroven. Of als je iets vindt, dat je dat houten niet teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Vroeger was dat zo, dat er nog wel eens wat ezeltjes en wat runderen en wat dwarse geiten, die liepen wel eens weg. En dan kwam je als buurman, de rund of het schaap van degene aan de overkant tegen. Laat je daar dan net een ekel aan hebben. En je weet, hé, dat is dat rund of dat is dat schaapje van hem. Terugbrengen, niet zelf houden. Terugbrengen. Als je dat niet doet, dan laat je schuld op je. Dan laat je schuld op je. En zelfs mijn eed wordt erover gesproken. Dat je liegt. Een valse eed aflegt. Je misbruikt nog Gods naam ook. Zeggen, nou, dat is helemaal niet van mij. Of ik heb het helemaal niet gevonden, maar die 100 euro, die heb ik wel in mijn zak gestoken. Heb ik wel gevonden. Maar ik doe net alsof dat van mij is. Nee. En je liegt er nog over ook. Nou, dat kan je ook op jezelf gaan toepassen. Hoe vaak komt het niet voor? Als het gaat over als een vader en moeder uit de tijd zijn. En dan, ja, en dan komt het, hè. Met broers en zussen, dan moeten de dingen worden, het spulletjes worden verdeeld. Dan moet de erfenis worden verdeeld. Nou, ik heb al heel wat trieste verhalen gehoord in mijn ambtelijk leven, hoor. Dat oneerlijk ging. En dat er daardoor nog meer verwijdering kwam tussen broers en zussen. En dan komt de schoonfamilie, bemoeit zich er ook nog mee. De koude kant gaat zich ermee bemoeien, weet je wel. Verwijdering. Misschien zijn er dingen die zeggen van ja, maar dat is toen er is al een tijd overheen gegaan. Maar dat heb ik niet goed gedaan. Als je nou een christen bent, hè, dan neem je deze dingen te harte. Als je dingen verkoopt voor goede waar, terwijl het eigenlijk ondeugdelijk spul is, slechte kwaliteit. Als je heel concreet, als je een deuk rijdt in de auto van een ander, die ze net niet is en je rijdt gewoon door. En je schade gemaakt aan een ander. Wie zo gezondigd heeft, wat moest hij doen? Je moet het goed maken. Twee manieren goed maken. En dan komt het weer. Je moet het goed maken naar de Heere toe, want er is schuld naar God. En ze goed maken naar een ander. Er staat zelfs in vers 2 van hoofdstuk 6. wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Here, doordat hij tegenover zijn naaste. Je doet iets tegenover je naaste, maar het is ook schuld naar God toe. Het wordt wel zelfs primair genoemd, het is schuld naar God toe als je iets bij de naaste verkeerd doet. Die zondigt tegenover de Here, doordat hij zijn naaste tekort doet. Het is dus niet alleen naar de naaste, maar ook naar God toe. Vandaar dat David ook zegt, tegen u heb ik gezondigd. Niet alleen tegen Uria en Bathseba, maar ik heb ook tegen u gezondigd. Ik heb uw wet geschonden, het zesde gebod. Vandaar dat de verloren zoon zegt, vader, ik heb gezondigd tegen wie? Tegen de hemel, tegen God en voor u, pa, alle twee. Zo leren wij het ook onze kinderen, toch? Als kleine kinderen stout doen, dan leren we onze kleine kinderen om dan 's avonds te bidden, of de Heer het wil vergeven, het boze wat ze hebben gedaan, ziet het Heer het toch niet aan, dan moet je de Heer om vergeving vragen, maar je moet ook je ouders om vergeving vragen. Zo hoort het wel. Niet alleen tegen de Heer dat je stout gedaan hebt, maar ook tegen je vader en je moeder. Had ik niet mogen zeggen, papa, mama. Tegen de hemel en voor u. Nou, om het nou met God weer in het reine te komen, is dat rammetje nodig. En om met een ander in het reine te komen, is herstelbetaling nodig. De Heer Jezus in het Nieuwe Testament wijst daar ook op. Hij zegt in de bergrede, als jij met je offergave naar het altaar gaat, die wil graag de Heer een offer brengen, en je loopt daar met je geitje, en ondertussen op weg naar het altaar denk je, oh wacht, er is een broeder die wat tegen mij heeft. Dan zegt de Heer, zet dat rund even in de parkeergarage. En eerst naar je broeder, eerst goed maken. En dan kom je terug en dan offer je dat lammetje op. Zie je, dat die twee zo bij elkaar horen. Eerst goed maken. En ga dan maar verder met je godsdienstige rituelen. Dan mag je ja zeggen. Eerst goed maken en dan mag je ja zeggen voor Gods aangezicht. De schuld komt terug. Vorige week hebben we het over Jozef gehad. Hè? Over Jozef. Die broers hebben hem in de put geworpen, gingen ze lekker eten en die jongens schreeuwen. Ze zagen zijn zielsbenauwdheid. Ze zaten gewoon door. Keihard. Nou, dan komen ze op een gegeven moment, komen die broers, die komen dan voor de farao, voor de onderkoning, Jozef. En die is dan een beetje streng tegen hen. En dan zeggen ze tegen elkaar, oh, weet je hoe dat komt dat we nou zo streng behandeld worden? En dan zeggen ze tegen elkaar, die broers, dat komt vanwege, we hebben schuld op ons geladen vanwege onze broeder Jozef. We zagen zijn zielsbenauwdheid, we hoorden hem smeken en we lieten hem gewoon in die put en we lieten hem roepen, kom terug. Je schuld moet verzoend worden. Goed gemaakt worden. Weet je wat ik ook zo apart vind, gemeente hier, als ik erover nadenk? Wij zouden misschien zeggen van, nou ja, kijk, oké, dat is dan gebeurd. Een lange tijd geleden. En kijk, ik heb er last van. Ik beleid dat aan de Heere God, hè, met dat rammetje, dat slacht ik, dat beleid ik aan de Heere God. En dan is het toch voor de rest oké? Nee. De echtheid van je berouw, de echtheid van je bekering, die blijkt doordat je niet alleen dat rammetje offert, maar dat je het ook gaat goedmaken. 100% plus 20% erbovenop, een vijfde deel. Daaruit blijkt de echtheid van je bekering. Er staat zelfs in hoofdstuk 6, vers 5, dat moet je doen op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Op diezelfde dag. Niet van, ik ga eerst vergeving vragen aan de Heere. En dat, nou ja, ik moet eigenlijk nog wat met mijn broers en met mijn zussen goed maken. Er is zoveel verwijdering gekomen, daar heb ik schuld aan. Ik moet misschien wat goed gaan maken met, maar dat doe ik nog wel een keer, daar is nou de tijd niet raar. Nee, op dezelfde dag staat. Jij als eerste. Schuldoffer. En dan staat er, zo moet de priester vers 7 verzoening doen voor hem, voor het aangezicht van de Heer. En dan zal het hem vergeven worden. Ten aanzien van welke zaak dan ook, waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt. Dan is er weer plek voor de vader, komt de vaderlijke gunst weer terug. Als je die weg mag gaan, hè, mensen, gemeenteleden, kerkraadsleden, dominee. Als je deze weg mag gaan, die onderste weg. Dan komt er weer ruimte voor Gods vaderlijke gunst. Dan gaat het zonlicht van zijn genade weer in je leven schijnen. Misschien is lange tijd mistig geweest. Mistig geweest. Onbruikbaar voor de meester. Onvruchtbaar. Omdat die stenen nog niet weg waren uit je hart. Die zaten er nog. Een positief voorbeeld in het Nieuwe Testament vind ik Zacchaeus. Toen de Heere Jezus in zijn huis kwam, hè, diezelfde dag. Weet je wat hij zegt? Zacchaeus, klein mannetje, rijke stinkend, klein mannetje. Maar de Heere Jezus kwam in zijn hart, in zijn huis. En hij zegt, zie Heere. De Heere kreeg ook zijn portemonnee. De helft van al mijn goederen geef ik aan dan. En als ik iemand iets heb afgepest, ontvreemd, zal ik niet alleen 120% geven, dan geef ik 400%. Ik geef het hem viervoudig terug. Dat is nog eens een echte bekering. Nou, dat is het vergrijp. Tweede gedachte, ik zeg daar niet veel meer over, want ik heb het er eigenlijk al een beetje over gehad. Maar dat is die verzoening. En dat is dat hele ritueel met die ram. Verzoening. Vergeef ons onze schulden, Heere. En als je bidt, vergeef ons onze schulden in het Onze Vader, dan moet je beseffen dat die vergeving er alleen maar is omdat er een ram, een lam, geslacht moest worden. Hij ging met dat rammetje naar de priester, naar het altaar, en daar werd het ram gedood. Om verzoening te doen voor die schuldige Israëliet, voor het aangezicht van de Heer. Er moest bloed worden vergoten. En op grond van die bloedstorting zou er vergeving zijn. Omdat er een gaaf zonder gebrek, hebben we gelezen. Omdat er een onschuldig gaaf offerdier zijn leven moest opofferen voor jou. Om jou van je schuld te bevrijden. Hij stierf in de plaats van jou. Plaatsvervanging. Hij in plaats van mij. Hart van het evangelie. Ik denk aan de Heere Jezus. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Hij in plaats van mij. We hebben gelezen in Leviticus 6. Dat is iets allerheiligst. Iets allerheiligst. En de priester stond erbij met de overtreder. En de ram werd gedood en zijn bloed vloeide weg en zijn leven werd gelaten. En het mes kwam eraan te pas en het vuur en het werd opgeofferd voor de Heer. En zo worden mijn zonden, mijn schuld betaald. Het kostte zijn dood. Wat een allerernstigste en een allerheiligst iets. Ik geloof de schuldvergeving, ja, maar het is enkel om des middelaars bloed. En als je dat dan ziet en je staat erbij bij dat altaar en je wordt het je weer bewust, Heere Jezus, en dan trek ik de lijn door naar ons. Als je daar staat bij dat offerritueel, Heere Jezus, dat u de dood moest ingaan, dat mijn zonden tegen u werd, dat een doorn meer was in uw hoofd. Dat het een spijker meer was in uw voeten. Dat het een speer meer was in uw zijde. Mijn zonde, mijn schuld is zwaar. En u moest ervoor boeten. We hebben Psalm 69 gezongen. Dat is een echte schuldofferpsalm. In Psalm 69 hoor ik de Messias, een Messiaanse psalm. Hoor ik de Messias, de Heere Jezus, hoor ik hem zeggen. Wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Wat ik niet geroofd heb, de Heere Jezus had niks geroofd. Wij als mensen hadden Gods eer geroofd. Wat ik niet geroofd had, zegt de Messias, moet ik toch plaatsvervangend voor schuldige mensen gaan teruggeven aan God. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij moest plaatsvervangend vergoeden, restitueren, compenseren wat anderen hebben geroofd. Dat we de eer van God hebben geroofd. En dat Christus die schuld heeft betaald. Dat Christus dat geroofde weer gaat geven door God zijn eer weer terug te geven. Dat is schuldoffer. Hij heeft de losprijs willen betalen voor mijn schuld. Ik heb het zitten kijken, gemeente. Waar komen dan schuldoffer nou nog meer tegen in de Bijbel? Er is een studietje van gemaakt. Weet je waar we dat schuldoffer nog een keer heel duidelijk tegenkomen? We komen niet zo vaak tegen in de Bijbel, maar heel duidelijk komen we tegen bij de wet op de melaatsheid. Mag ik dat met u lezen? Hoofdstuk 14, Leviticus 14. Leviticus 14. Daar komen we het heel duidelijk tegen. Prachtig. Dan gaat het over de wetten voor de reiniging van de melaats. Als je melaats was, ja, dan ben je uit, dan moest je roepen onrein, onrein. Dan ben je uit de gemeenschap gestoten. Melaatsheid was een uitbrekende zonde eigenlijk. En mensen werden melaats. Gehazi werd melaats, omdat hij zich vergreep aan datgene wat Naaman toehoorde. Koning Uzzia werd melaats omdat hij zich vergreep aan wat God toebehoorde. Koning Uzzia ging het heiligdom in, dat mocht je niet als koning. Hij werd melaats. En als je dan van die melaatsheid door een wonder werd gereinigd en je was weer helemaal vrij van de melaatsheid. Mirjam was trouwens ook melaats, hè? Die werd melaats omdat hij zich vergreep aan de eer van Mozes. Zondige tegen de naaste. Goed. Als je dan weer rein werd door een wonder, wat moest je dan doen? Dan staat er in Leviticus 14, vers 14, vers 13. Daarna moet hij een lam slachten op de plaats waar het zondoffer en het brandoffer slacht op de heilige plaats. Want het schuldoffer is voor de priester het allerheiligste. En dan komt het waar ik op doel. De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen. En de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt. En op de duim van zijn rechterhand. En op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester moet daarna ook een deel van de olie nemen. En dat ook op die drie plekken smeren. Dus, als een melaatse gereinigd werd, dan had hij een klein beetje bloed van het schuldoffer op zijn oorlelletje en op zijn duim en op zijn grote teen. Bloed van het schuldoffer. Eigenlijk zit daar deze prachtige geestelijke les in. In het verleden misschien uitbrekende zonde tegen de wet, tegen God, tegen de naaste. Maar als je dan door geloof, door genade wordt bevrijd, wat gebeurt er dan? Het bloed van het schuldoffer, het bloed van de Heer Jezus. Op mijn oren, dat heb ik nodig. Want ik heb vroeger dingen gehoord met mijn oren, muziek gehoord in met mijn oren. Dat moet weg, daarvan moet ik gereinigd worden. Dat bloed van schuldoffer. En op je duim, ik heb vroeger met mijn hand dingen gedaan. Tegen de 10 geboden in, alle 10. Mijn handen moeten gereinigd worden. En mijn voet. Ik ben wegen gegaan, ik ben op plaatsen gekomen waar ik als christen het achtervolgde. Ik moet ervan gereinigd worden. Beetje bloed aan je grote teen. En zo werd symbolisch als het ware gezegd. Van allesgene wat je gehoord en gedaan en waar je gegaan bent, word je door het bloed van Christus gereinigd. En vervolgens werd er dan ook een beetje olie, zalfolie, op je rechteroorlel, op je rechterduim, op je grote teen gedaan. Beeld van de Heilige, het bloed van het Lam en de zalving van de Geest om voortaan mijn oren en mijn handel en mijn wandel in de dienst van God te stellen. Dat is geloofsbelijdenis doen. Dat mijn oren gaan luisteren naar de stem van de Heer. En dat mijn handen gaan doen wat hij wil. En dat mijn voeten zijn weg zullen gaan. En dan het laatste, dat is de vergoeding. Nou, daar heb ik ook al over gezegd. 100% volledige vergoeding en 20% erbovenop. 100% volledige vergoeding. En als het ware 20% smartengeld. Want je hebt niet alleen dingen ontvreemd van een ander. Je hebt ook zijn geestelijke pijn, schade, verdriet gedaan. 20% smartengeld. De winkel, de juffrouw, de meester. Mensen waartegen je echt rot hebt gedragen. Gemeenteleden ook. Ook. Niemand is too big to fail. We hebben er allemaal last van. En als je die onderste weg mag gaan na jaren. In mijn eigen leven weet ik daar ook van. Hoe moeilijk dat is geweest. Om die onderste weg te moeten gaan. Maar oh, als je die mag gaan. Wat geeft dat een bevrijding. Wat geeft dat een opluchting. Wat geeft dat ruimte. Gemeenteleden onderling. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik heb daar werkelijk diep spijt van. Wat geeft dat er? Je ex-man. Of je ex-vrouw. Ik zie er nog één lijn in. Die kan ik niet uitwerken. Maar ik ga het even noemen. Ik zie er één lijn in. 100% plus 20. Dat is meer dan gestolen is. Als ik dan denk aan de Heer Jezus. Hè? Oh, dat zou een preek apart worden. Als ik dan denk aan de Heer Jezus. Als hij het schuldoffer is. Als hij voor voldoening moet zorgen. Gij eist van mij dat ik onschuldig ben. Het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Wat Adam heeft weggeroofd aan eer van God. Dat heeft Christus weer hersteld. Maar Christus heeft niet alleen maar hersteld wat Adam liet vallen. Maar de Heer Jezus heeft veel meer eraan toegevoegd. Dat is die 20%. Dan Adam ooit verloren heeft. Snapt u dat? De Heere Jezus heeft veel meer hersteld dan wat wij aan God en Adam hebben ontroofd. De Heere Jezus is niet alleen gekomen om maar weer te herstellen wat er in het paradijs is fout gegaan. Maar de Heere Jezus is gekomen om nog veel meer ervoor in de plaats te geven. Wat Christus geeft is veel meer dan Adam ooit had in het paradijs. God heeft door de verlossing van de Heer Jezus veel meer gewonnen dan hij ooit door de val in Adam verloren had. Oh, dat is een geweldige gedachte. Genade herstelt niet alleen, genade verrijkt, verheerlijkt, verhoogt, vermeerdert. Dat is die 20% extra. God is niet alleen de schepper van zijn schepsel, dat is paradijs. Maar door de Heer Jezus wordt God vader van kinderen. Dat was in het paradijs niet zo. Adam was valbaar, hij kon vallen. Maar door de Heer Jezus kan een kind van God nooit meer wegvallen, nooit meer eruit vallen. Liggen vast in zijn handen. Adam was sterfbaar, sterfelijk. Had een vergankelijk leven. Op gehoorzaamheid zou het worden verlengd. Maar een christen krijgt door de Heer Jezus eeuwig leven. Dat is die 20% extra. Adam die was in een paradijs waar twee bomen stonden. En nog een slang in kon komen. Maar door het werk van Christus als schuldoffer. Mag een christen straks in het paradijs van God komen waar maar één boom staat. En waar geen slang meer in kan schuifelen. Dat is die 20%. Nou gemeente, ik hoop dat het een beetje is gaan dagen bij u. Hoe rijk, hoe diep, hoe heerlijk dat schuldoffer is. Een vergrijp, de overtreder, dat ben ik. Maar ook het offer, dat is de Heer Jezus, het schuldoffer en de vergoeding. De vergoeding aan een ander, dat hij heeft willen doen. En wat ook ik concreet mag nadoen, mag goed maken. De offerdienst is door de Heere ingesteld, omdat hij ons in zijn nabijheid wilde hebben. Ik zie bij de offerdienst dat God liefde is. Een plaatsvervangend offer voor mij. Ik zie ook dat God recht is. Er moest bloed vloeien. En ik zie ook dat God zich om de naaste bekommert. Met name in dat schuldoffer zien wij dat onrecht tegen de naaste, mijn broeder, mijn zuster, mijn vader, mijn moeder, mijn kind, of wie dan ook, dat onrecht tegen de naaste, dat God dat hoog opneemt. En dat wij het ook weer mogen goedmaken in zijn kracht. God neemt het gebod van de naaste liefde serieus. Ik eindig met een gedicht. Als het gaat over die schuldvergeving, heeft ooit eens een dominee dit gezegd. En daarmee kan je alles samenvatten. En dat gaat zo. Ik geloof de schuldvergeving. Enkel om des middelaars bloed. In mijn eigen werk en waarde is geen troost voor mijn gemoed. Alles is genade. Hoe straf schuldig ik ook zij. Ja, mijn vader, ik geloove, al mijn schuld vergeeft gij mij. Amen.